wat er nu gebeurt met Griekenland en wat de manier waarop wij praten over het oplossen van de financiële economische crisis is een foute manier. Mijn basispunt is één, dat er moet gestreefd worden naar gezonde financiële huishoudingen, naar een goede financiële structuur van een land. Ik denk dat iedereen het daarmee eens is. Door, wat dat betreft is een land toch te vergelijken met een gezin. Je kan niet jaar na jaar na jaar meer uitgaven dan wat je aan inkomsten hebt. Dus dat je naar een gezonde structuur moet, zonder meer ben ik het daarmee eens. De vraag is alleen, hoe doe je dat als je jaren aan een stuk zaken fout hebt gedaan? Dan denk ik dat je eerst en vooral niet alleen mag doen wat nu wordt benaderd. Alleen maar denken aan besparen, besparen, besparen en besparen. En eigenlijk over niks anders nadenken. Dus besparen, ja. Maar één, leg de lasten niet op Jan met de pet alleen. Ik bedoel, er zijn een aantal zaken gebeurd en er zijn mensen, groeperingen die helemaal niet bijdragen aan de besparingen en die nog altijd profiteren van het geheel. En bovendien moet je, als je wil naar gezonde staatshuishouding gaan, ook naar nieuwe inkomsten kijken. Ik pleit daar echt voor een tobbingtax, voor een financiële transactietax en dat soort zaken. Maar dan als je het geheel bekijkt, en dat is het tweede spoor van de redenering, is van nu zijn wij, of stellen een aantal mensen, een aantal organisaties, het IMF, de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie, de Europese Unie, als geheel zich vrij hardvochtig op ten aanzien van een land als Griekenland, of ten aanzien van een land als Portugal, als Spanje, als Italië. We moeten toch allemaal er ons goed van bewust zijn dat we allemaal, of dat we alle Europese instellingen, of heel veel Europese organisaties, bedrijven, bankenwereld ook, mee boter op het hoofd geeft, mee verantwoordelijk is voor een aantal zaken. Een van de grote voorbeelden in het aanzien van Griekenland is daar dat land zich de voorbije 10 jaar heeft blauw betaald aan militaire investeringen, meer dan 100 miljard over de voorbije 10 jaar, allemaal leveringen van wapentuig uit Frankrijk en Duitsland, die landen dus, en dat de wapenindustrie van Frankrijk en Duitsland dus toch ook wel heel veel voordelen, en de bankensector ook trouwens, ook op een aantal andere terreinen van Frankrijk en Duitsland, heel veel voordelen hebben gehaald uit Griekenland. En nu zeggen, nu het land bankroet is en gedwongen is geweest en belobbyd is geweest om bepaalde uitgaven te doen, soms ook met corruptieschandalen. Ik noem in mijn stuk heel duidelijk Siemens. Het is duidelijk dat een aantal topmensen van Siemens bepaalde leiders in Griekenland, bepaalde beslissingscircuits in Griekenland zo hebben benaderd dat er ook sprake kan zijn van corruptie. Maar nu, ik zeg daar, kijk, het is toe, je hebt twee mensen nodig om te kunnen dansen. Je hebt twee mensen nodig om... Er zijn altijd twee kanten. Als er sprake is van corruptie, als er sprake is van het dwingen tot uitgaven die niet erg nuttig zijn. En laten we dus daar ook die wonden benoemen en zeggen van kijk, laat ons samen een zekere verantwoordelijkheid nemen en laat ons dus ook pleiten voor solidariteit, daar waar nodig.
Maar mag het eigenlijk zelfs niet een beetje scherper gesteld worden? Want enerzijds het probleem met Griekenland komt toch door een corrupt politiek systeem of een politiek systeem dat zichzelf bedient en dan in combinatie met de banken en, ja. en Europa dat niet controleerde nadat Frankrijk en Duitsland in de fout gingen en daarna de teugels helemaal liet vieren. Ja. Maar wat heb je nu? Wel, nu zijn er twee partijen die overeenkomen om het volk te gaan leegzuigen, zal ik maar eventjes stellen. Namelijk enerzijds de bankiers en Europa en anderzijds die corrupte politici die er nog altijd zitten. Of die familie toch. Het wordt verkocht als technocraten, maar uiteindelijk in het parlement moeten ze altijd ondersteund
tot
worden.
Een bepaalde politieke familie en ik denk dat er twee grote politieke families in Griekenland heel veel fouten hebben gemaakt. Ik zie gelukkig ook nieuwe mensen opstaan. Ik zie een aantal collega's, ook in het Europees Parlement, die zeggen van kijk, we moeten onze eigen stal uitkuisen.
Ja,
maar, dat is wel positief.
Maar u ziet, er is eigenlijk gebeurt er niets. Waarschijnlijk zijn Portugal de volgende. België zal binnenkort misschien ook. Wel, de liberalen zijn heel blij dat de Europese Commissie onze index wil aanpakken en zo. Maar dat maakt Europa toch niet echt populair, hè?
Wel, we zijn de burgers aan het kwijtgeraken. Hè. Ik bedoel, met dit soort beleid gaat het geloof in het Europese project volledig weg. En niet ten onrechte, als ik het zo bekijk. Bedoel, en daarom wil ik daar tegen opkomen, want ik geloof fundamenteel in het Europese project. Het is dankzij het Europese project dat we toch al meer dan 70 jaar geen oorlog hebben op eigen grondgebied. En dat we, als er conflicten zijn, dat we dat op een min of meer beschaafde manier uitvechten. Maar dit is niet langer houdbaar als Europa blijft doen en de Europese instellingen. En als ik zeg Europa, dan is dat niet een onzijdig iets. Hè. Dat is geen aseksueel wezen. Achter Europa zitten mensen, zitten politieke ideologieën. En de politieke ideologieën die op dit ogenblik Europa besturen, zijn in hoofdzaak de christendemocratie en het harde rechtse liberalisme. Die allemaal de ideologie van het neoliberalisme te volle steunen, te volle aanhangen. En het is daarom dat ik als progressief, als pro-Europees progressief politicus zeg van, ook aan progressieve mensen, van laat ons samen recht staan en laat ons die tegenkrachten bouwen binnen de Europese constructie. Laat ons het kind met het badwater niet weggooien. Laat ons blijven geloven in Europa. Maar laat ons ervoor zorgen dat wij met een positief, met een hoopvol project komen, zodanig dat wij kunnen tegen de volgende verkiezingen een andere meerderheid creëren in Europa, die op een andere manier de problemen van deze tijd aanpakt, zowel op sociaal gebied als op financieel gebied, als op economisch gebied, als in de strijd voor een meer ecologisch en Europa dat de strijd tegen klimaatverandering aan het winnen is.
Dat is een hele goede boodschap, maar het is misschien een klein beetje abstract, want als je dan concreet wordt en je hebt het over dat fiscal pact, dat het budgetair pact, dat was maar een bladzijde of 8, maar er staan er toch een paar straffe dingen in. Bijvoorbeeld dat als het budget meer dan 3% negatief is, dat gewoon dus de richtlijnen van de commissie moeten gevolgd worden. En dat is dan inderdaad zoals het kan zijn als die dingen, schaf u of bouw uw indexsysteem af, wat toch een erfenis is van een jaarlijks sociale overleg van een traditie. Wat vindt u van dat pact?
Dat fiscaal pact, dat gaan wij dus als Groen in het Europees Parlement gaan wij dat niet goedkeuren.
Maar we hadden Saïd El Khadraoui aan de lijn en die zei de koos is af voor het Europees Parlement. Het zijn nu de landen, de staten die het moeten goed of afkeuren.
Het pact, het nieuwe verdrag als dusdanig moet sowieso nog geratificeerd worden in de parlementen. En het Europees Parlement heeft inderdaad tot twee keren toe al zeer kritische noten geuit ten aanzien van wat er aan het gebeuren was. Maar voor ons Groen is het duidelijk dat wij in de parlementen waar wij daarover dat verdrag moeten stemmen, dat wij daar gaan tegenstemmen. Waarom? Niet omdat wij zijn tegen een zekere financiële spaarzaamheid, maar vooral omdat we dit zien dat het gebeurt op een zeer eenzijdige manier, door alleen maar besparen, besparen, besparen. En dat wij dat wij in de tweede plaats niet zien vaststellen dat er niet gekeken wordt naar nieuwe inkomsten waarmee degenen die de crisis veroorzaakt hebben ook mee hun verantwoordelijkheid nemen. Ik denk aan de financiële transactietax die de speculatie hard moet aanpakken. En drie, wij zien wat een van onze eisen is, is dat naast een vorm van fiscale discipline op een goede manier, op een normale manier, zoals een gewone huisvader en huismoeder dat doen in een gezin, dat er niks naast staat die hoop brengt, die concrete maatregelen teweeg brengt, die zorgen voor een gegarandeerde tewerkstelling, voor een goed onderwijs, voor voldoende investeringen in onderzoek en ontwikkeling. En vooral die er niet voor zorgen dat armoede in Europa teruggedrongen wordt. Bedoel, dat zijn doelstellingen die ook Europees geformuleerd zijn geweest in dat 2020 Europees programma, dus die criteria van het Lissabon-programma.
Maar dat is al vrijblijvend?
Dat is vrijblijvend en wij willen dat als je zegt er moet fiscale discipline zijn en je dwingt dat af en je bent daar heel streng over, dan moet je, als je dat doet, moet je tegelijkertijd ook al die andere, die meer sociale zaken, moet je dan ook dwingend afdwingbaar maken. Anders ben je fout bezig en voer je een beleid dat niet gebalanceerd is, dat niet evenwichtig is. En we zien door het huidige beleid dat we die sociale criteria gewoonweg niet zullen halen. Als een van de doelstellingen is, we gaan ervoor zorgen dat van de 80 miljoen armen in Europa er 20 miljoen verdwijnen de komende 5 of 6 jaar, dan zien we dat tussen 2009 en 2010. En dan tellen we er nog niet eens bij wat er op dit ogenblik in Griekenland, in Spanje en in Portugal aan het gebeuren is. Maar zonder daarmee rekening te houden, in die drie landen zijn er 1,7 miljoen armen bijgekomen in Europa. Dus in plaats van 80 naar 60 miljoen armen te gaan, zijn we op dit ogenblik op meer dan 82 miljoen armen. Dus dit zijn zaken die we niet langer kunnen verdedigen en daar we dus ook onze medewerking niet aan verlenen.
Nu, maar klopt het dat om het fiscal pact, het budgetair pact, te stoppen, dat uiteindelijk door de staten zal moeten tegengehouden worden, zeg ik maar?
Absoluut. Het is een verdrag, dus een verdrag moet geratificeerd worden door de nationale parlementen. En in ons geval door alle 7 parlementen.
Maar de reden waarom ik het vraag is omdat ik hoor vanuit verschillende hoeken toch dat zal gestemd worden. Dat er eigenlijk al, de Rupo heeft zich al akkoord verklaard, hè, de maand geleden. Maar dat het ook door het parlement zal gesleurd worden, waar dus de PS en de SP toch in zitten.
Ik kan niet spreken voor mijn vrienden uit de sociaaldemocratie. Ik kan alleen zeggen dat de groene parlementsleden van mijn partij in de Kamer dat niet gaan goedkeuren.
Wel, nog één ding misschien. Ik las ook vandaag op de Wall Street Journal, was Mario Draghi. En die zei eigenlijk van, het Europees sociaal systeem is obsolete, is eigenlijk voorbijgestreefd. En ja, het klinkt verschrikkelijk en het is het misschien ook wel, maar misschien iets minder dan het klinkt. Maar hij had het dan vooral op bijvoorbeeld die grote werkloosheidscijfers bij jongeren in Spanje bijvoorbeeld, waarbij hij eigenlijk zei, je moet dus die arbeidsmarkt hervormen. En dat, wat dat dan precies betekent, ik vermoed dat dat allemaal mensen gemakkelijk ontslaan en zo waarschijnlijk.
Wie ik nooit zou gestemd hebben als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Uiteindelijk, als ik het goed voor heb, heeft die man ook zeer nauwe banden, nog altijd, of zeker in het verleden gehad, met instellingen zoals Goldman Sachs, waarvan we allemaal weten welke rol zij hebben gespeeld in de aanloop naar de crisis, de financiële crisis, de crisis van de financiële wereld in 2007-2008. Dus die man staat natuurlijk voor een bepaald maatschappijmodel dat zeker het mijne niet is. Als ik dat soort mensen hoor praten over hervormingen van de arbeidsmarkt, dan vrees ik dat altijd zullen moves zijn, zullen bewegingen zijn in de zin van meer flexibiliteit, minder verloning, mensen moeten zich aanpassen, mogen al blij zijn dat ze een job kunnen hebben, moeten misschien 2 of 3 jobjes aannemen om op een waardige manier te leven. En ik denk dat die weg volgen of dat soort voorstellen volgen, absoluut niet de manier is om burgers mee te krijgen in een verhaal van hoop, in een verhaal van geloof in eigen kunnen.
Ja, maar wordt u er niet een beetje moedeloos van, van al die personen die op van die sleutelposities zitten, zoals Olli Rehnen daar en Draghi? Dat zijn dan allemaal neoliberalen, hè?
Ik ben zelf geen zeiler, maar wat ik lees over zeilen of wat ik daarover gehoord heb, is dat je kan ook zeilen tegen de wind op. En op dit ogenblik moet ik en mijn politieke familie en progressieve politieke families zitten een beetje aan het zeilen tegen de wind op. Dat is belangen niet zo aangenaam als zeilen met de wind in het gat, bij wijze van spreken. Maar het gaat ook. En ik denk dat wij van de gelegenheid moeten gebruiken van de moeilijke tijden om mensen duidelijk te maken dat er een ander soort Europa mogelijk is, dat er andere keuzes mogelijk zijn. En dat de keuzes die nu gemaakt zijn geen natuurwetten zijn, geen bijbeltaal, geen absolute waarheid. En dat wij moeten proberen te tonen aan mensen dat Europa geen onzijdig iets is, geen aseksueel iets, maar dat daar mensen achter zitten. En dat we, als we een ander Europa willen, dat we de mensen die nu het voor het zeggen hebben en die de keuzes maken voor dat nieuwe liberaal beleid, dat we die moeten wegkeren.